Zullen we in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere der heerscharen. Hij is de koning der ere. En in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft en het werk van zijn handen niet laat varen, zijn we vanavond samengekomen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook met elkaar het tweede, derde en vierde couplet zingen van dit lied. 2, 3 en 4 van 254. Vanavond willen we stilstaan bij het onderwerp waar we ook vanmorgen natuurlijk over nagedacht hebben. De Heer Jezus die in nederigheid Jeruzalem binnenreed. Niet om daar als koning gekroond te worden, maar daar als Messias, als het lam van God te sterven. Maar eens komt het moment dat de Heer Jezus Jeruzalem binnen zal rijden als de koning der koningen en de Heer der heren. En daar willen we vanavond ook met elkaar over nadenken. Het koninkrijk der hemelen op aarde. Wanneer en hoe? En fijn dat u in ieder geval gekomen bent. En we willen daar vanavond zeker meer over leren. Zullen we samen deze avond in de handen van de Heer leggen en zijn zegen vragen over ons samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier weer in de schuilplaats mogen zijn. Dat we mogen weten dat u door uw Heilige Geest in ons midden bent en onder ons wil wonen, ook in ons hart wilt wonen en zijn werk wil doen. Dank u nu, Heer Jezus, dat u vanmorgen niet op een overwinningspaard, een wit paard, Jeruzalem bent binnengereden, maar op een in nederigheid op een ezelsveulen. Heer Jezus, u bent in diepe nederigheid gekomen en u heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, van een slaaf. En u bent gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Maar tegelijkertijd mogen we weten, Heer, dat u daardoor ook bovenmate verhoogd bent. Aan de rechterhand van de Vader zit. En dat u straks de koninklijke waardigheid in ontvangst zult nemen. En dan als koning terug zult komen naar deze wereld. Heer, wat een geweldig uitzicht. Daar mogen we als gemeente naar uitzien. Heer, en we weten dat uw komst zeer nabij is. We hebben daar vanmorgen ook over nagedacht, Heer, dat de dag van het welbehagen, de dag van verlossing, ook zomaar ineens voorbij kan zijn. Heer, en dat dan het oordeel komt over deze wereld, het vreselijk oordeel. En wat is dan belangrijk, Heer, dat wij veilig in u zijn, veilig in u geborgen. Heer, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar geven? Wilt u met onze broeders en zusters zijn die vanavond niet in staat waren om te komen? We denken ook in bijzonder aan de langdurig zieken en ouderen in de gemeente die ook niet meer in de dienst kunnen komen. Wees hen nabij, vertroost hen, bemoedig hen. En Heer, dank u wel dat we ons ook met hen verbonden mogen weten. Ook met uw volk Israël. Ook met uw gemeente wereldwijd die verdrukt wordt, die vervolgd wordt. Ook met hen voelen we ons verbonden en ook voor hen willen we vanavond bidden. Heer, en zo kijken we uit naar de dingen die u ons vanavond wilt leren vanuit uw woord. Wilt u door uw Heilige Geest ons onderwijzen. En zo willen we vanavond u zien, Heer Jezus, u alleen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. In lied 615 uit de bundel Opwekking, daar wordt het lied gezongen, wat ook straks in de hemel gezongen zal worden. Waardig is het lam, we hebben het vanmorgen tijdens de voorzang ook even gezongen. Zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. Prachtig lied, en we gaan dat met elkaar zingen. Lied 615 uit de bundel Opwekking. Thank you. Laten we samen een gedeelte lezen uit het woord van God. Het koninkrijk der hemelen op aarde. We hebben vanmorgen met elkaar het avondmaal gevierd, waarin de Jezus zegt dat hij voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat het koninkrijk gekomen zal zijn. En dat wij de opdracht gekregen hebben om het avondmaal te vieren totdat het koninkrijk der hemelen op aarde er zal zijn. Er zijn heel veel gemeenten, heel veel christenen. En daarin wil ik niet zeggen dat wij daarin zo'n bevoorrechte plek innemen. Maar als gemeente is het ontzettend belangrijk dat wij geloven, in ieder geval ik geloof, dat wij vandaag nog niet in het koninkrijk van de Heer leven. En op de meeste faculteiten waar theologie gegeven wordt, en ook op de hogeschool in Ede wordt het onderwezen, en ook in België, in Leuven, daar gaat men ervan uit dat wij als gemeente van Jezus Christus nu al in het koninkrijk van God hier op aarde leven. En daarom is het best wel heel goed om ons af te vragen van hoe moeten we hiermee omgaan? Zijn wij nou fout? Heeft Theonie mij het helemaal fout? Zijn zij nou fout? Of is er een tussenweg die je moet kiezen? Wat leert de Bijbel ons hierover? Leven wij vandaag in Gods koninkrijk op aarde? Werken wij vandaag in zijn koninkrijk? Of mogen wij pas verwachten dat het koninkrijk op aarde er zal zijn als de koning op aarde komt? Ik denk dat het vanavond heel belangrijk is dat we vanavond gaan zien wat de Bijbel ons erover leert. En nogmaals, vanmorgen hebben we met elkaar even stilgestaan bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En ik wil u nogmaals even meenemen naar het gedeelte wat daaraan vooraf gegaan is. Want daaraan voorafgaand heeft de Jezus die gelijkenis verteld over de ponden die een man van hoge geboorte uitdeelde. En laten we het even lezen met elkaar. Lucas 19 vers 11, daar wil ik met u beginnen. Ik heb in Nederland via het zoeklicht heel wat, op heel wat plaatsen dit seminar gegeven over het koninkrijk. Is het er nu of komt het straks? En overal waar je de boodschap van de Heer verkondigt, zijn er toch heel veel mensen die zeggen, waar staat dat? Kun je me aangeven? En daar wil ik verder over weten. Mensen die eigenlijk daar zo verblind in zijn. In Lucas 19, vers 11, daar staat, toen zij daarna luisterden, en dat is datgene wat daarvoor staat, dat de Zoon des Mensen gekomen is om het verloren te zoeken en te redden, daar staat, toen zij daarna luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij meenden dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Zij dachten, nu gaat het gebeuren. Nu gaat God zijn koninkrijk op aarde oprichten. En dan staat er in vers 12, hij zeide dan, een man van hoge geboorte, daar spreekt hij eens eigenlijk over zichzelf, trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zeide tot hen, drijft handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haten hem, zonder hem gezantschap achterna met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, daar gaat het over de wederkomst van Christus, nadat hij zijn koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. Zie je wat hier staat? De Jezus die die dacht, oh jongens, ze willen me koning maken. Dat hebben ze in Nazareth ook al een keer geprobeerd. Hem met geweld koning maken. Toen heeft hij Jezus zich teruggetrokken. Hier zien we dat ze dachten van nu komt het koninkrijk. En toen heeft hij Jezus gezegd, nee, een man van hoge geboorte ging naar een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Nou, dat is niet moeilijk. De heer Jezus is naar de hemel gegaan. Een voor ons onbereikbaar land. Om daar in de hemel zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En in die tussentijd, dat de heer Jezus in de hemel is, hebben wij de opdracht om bezig te zijn met dat wat hij ons toevertrouwd heeft. In een situatie waarin heel veel mensen er zijn die zeggen, wij willen niet dat Jezus koning wordt. In een situatie waarin de heer Jezus als koning, als heer verworpen wordt. En dan staat er, in vers 15, toen hij terugkwam, en waarna komt de heer Jezus terug op aarde? Zullen we het eens even lezen? Als u kijkt in Openbaring 19, in Openbaring 19 staat dat moment waar de heer Jezus in deze gelijkenis over heeft. In Openbaring 19, vers 6. In Openbaring 19, vers 6, daar staat. Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schaar en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende, halleluja. En daar hebben we het uiteindelijke hallel, waar we het vanmorgen over hadden, dat lofgezang. Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend, smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En wat staat er dan in vers 11? En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En in vers 14, en de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden. En dan zie je iets verderop dat het beest overwonnen wordt en dat de heer Jezus zijn koningschap op aarde vestigt. In Openbaring 19. En broeders en zusters, we zijn nog lang niet bij Openbaring 19. Want voor Openbaring 19 komen er een heleboel hoofdstukken. En die gaan over de grote verdrukking, over de komst van de antichrist en over het getal 666 en over de strijd die gaande is. En dat is dus aan het einde van het boek Openbaring, vlak bij de wederkomst, voor de wederkomst van Christus. Hier staat dus heel duidelijk dat de heer Jezus naar de hemel gevaren is om in de hemel zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En dan pas terug te keren naar deze aarde. En dan zal hij niet op een ezelsveulentje, in nederigheid, maar net zoals keizer Caesar, Julius Caesar, of keizer Nero, als de grote overwinnaar Jeruzalem binnenrijden. Niet meer in nederigheid, maar dan als koning der koningen. Vanuit dit stukje zou ik graag met u willen nadenken over de heer Jezus die door Pilatus verhoord wordt in Johannes hoofdstuk 18. Johannes hoofdstuk 18. Heel opmerkelijk het gesprek tussen Pilatus en de heer Jezus. Johannes 18 vers 28 tot en met 38. Zij brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was vroeg in de morgen. Doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen om zich niet te verontreinigen, maar het paascha te kunnen eten. Pilatus dan kwam tot hen naar buiten en zeide, welke aanklacht brengt gij tegen deze mens in? Zij antwoordde en zei tot hem, indien hij geen boosdoener was, zouden wij hem niet aan u overleveren. Pilatus dan zei tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. Als dat gebeurd zou zijn, dan zou de Jezus gestenigd zijn en niet gekruisigd. De Joden dan zeiden tot hem, het is niet aan ons geoorloofd iemand ter dood te brengen, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had aanduidende welke dood, de kruisdood, hij sterven zou. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk, ziet u dat duidelijk, uw volk, dat is een Joodse volk, en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weer naar buiten, tot de Joden, en zei tot hen, ik vind geen schuld in hem. Ik vind het heel opmerkelijk dat Pilatus hier de vraag stelt, in vers 33, het laatste stukje. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, en dan is de eerste vraag, zijt gij de koning der Joden? Zijt gij de koning der Joden? Vergeet het nooit, broeders en zusters, als de Jezus als koning genoemd wordt, dan wordt nooit in de Bijbel gesproken dat Jezus de koning van de kerk is. Nooit de koning van de gemeente. Maar er wordt altijd, als het over het koningschap van Jezus gaat, staat het altijd in betrekking tot het Joodse volk. En nooit tot de kerk. En dat is een van de grote dwaalleringen, dwaaltheologieën die de kerk besmet heeft, dat de kerk aanbidt Jezus als de koning. Terwijl Jezus is niet de koning van de kerk. Hij heeft een heel andere relatie met de kerk. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de bruidegom van de bruid. Dat is de relatie tussen Christus en de gemeente. Christus heerst niet over de kerk. Nee, Christus is niet geroepen om over de kerk te heersen. Hij is natuurlijk wel het hoofd van het lichaam. Natuurlijk. En als hoofd willen we ook graag hem gehoorzaam zijn. Hem ook dienen. Maar er wordt altijd gesproken over dat Jezus de koning van Israël is. De koning der Joden. En Pilatus stelt deze vraag heel goed. Zijt gij de koning der Joden? En dan zegt de Jezus heel eenvoudig, heel duidelijk in vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is de tweede opmerkelijke zin van de Jezus in dit gesprek met Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Is niet een koninkrijk dat zich ontwikkelt hier in deze wereld. De Heer Jezus wil hier eigenlijk mee zeggen dat mijn koninkrijk komt rechtstreeks uit de hemel. En we zullen dat vanavond ook gaan zien. De meeste kerken geloven erin dat het koninkrijk van God zich langzaam ontwikkelt. En langzaam groeit totdat de kerk de hele wereld zal vullen. En dat is het koninkrijk van God. Terwijl als je de profetieën leest, dan lees je heel duidelijk dat het koninkrijk van God hier op aarde niet een langzame ontwikkeling is van duizenden jaren. Maar dat als God zijn koninkrijk hier op aarde gaat oprichten, dat het ineens gebeurt. En niet als een soort langzame ontwikkeling. Men heeft bijvoorbeeld gezegd, en daar gaan we ook straks even naar kijken, naar de steen uit het boek Daniël die naar beneden rolt en het beeld van Daniël verpulvert. En men zegt dus eigenlijk, die steen, wij geloven dat die steen Christus is, die deze wereld zal gaan regeren. Maar heel veel theologen die zeggen, nee, deze steen, dat is de kerk. En die is deze wereld binnengerold. En die kerk die maakt een einde aan alle wereldheerschappij en die vult straks de hele wereld. Terwijl de Heer Jezus juist zegt, als ik terugkom, waar is de kerk dan? Zal er nog geloof zijn? En de Heer Jezus die zegt juist dat er aan het einde van de tijd er een afval zal zijn. Dat mensen het geloof vaarwel zullen zeggen. Dat mensen niet meer trouw kunnen zijn in de gemeente. En dat mensen zoveel andere dingen hebben die veel belangrijker zijn. En dat je op een gegeven moment maar een hele kleine Philadelphia gemeente overhoudt. Die trouw is aan de Heer. Dat is heel anders. En juist ook deze gemeenten die geloven dat Jezus nu koning is, die verwachten ook een enorme wereldwijde opwekking. En ze bidden ook om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En dat is helemaal onbijbels, want de Heilige Geest is uitgestort. En zal nooit voor de tweede keer uitgestort worden, want dan heeft de Heer het niet goed gedaan. Dat is een eenmalig heilsfeit, de uitstorting van de Heilige Geest. We kunnen wel opnieuw deel krijgen aan de uitstorting van de Heilige Geest. Maar net zoals de opstanding van Christus en de kruisiging van Christus en de hemelvaart van Christus eenmalige heilsfeiten zijn, zo is de uitstorting van de Heilige Geest ook een eenmalig heilsfeit. En u begrijpt wel, als je nu gelooft dat Jezus koning op aarde is en dat God zijn koninkrijk opricht door de kerk hier vandaag op aarde, dan kom je in een hele andere kijk terecht. Een hele andere zienswijze wat betreft het evangelie. En het is zelfs zo, en daar zult u misschien van schrikken, maar dat ook het antisemitisme zijn wortels heeft in deze vervangingsleer. En eigenlijk Israël als heilsvolk van God helemaal niet meer, als het ware, zien profetische bijbels zien. Mijn koninkrijk wordt niet opgebouwd vanuit deze wereld, maar komt uit de hemel, zegt er Jezus. En dan de derde, heel frappante, wat over het koningschap hier gezegd wordt, dat is dat in vers 37 zegt de Heer Jezus tegen Pilatus, en dat is heel opmerkelijk, dan zegt de Heer Jezus tegen Pilatus, gij zegt dat ik koning ben. Mooi, hè? Dat is een uitspraak van Pilatus. Gij zegt dat ik koning ben. En weet u, dat heeft Pilatus ook waargemaakt. Want als je iets verder kijkt naar het 19e hoofdstuk, dan wordt de Heer Jezus daar gekruisigd. En dan staat er in vers 19 van Johannes 19. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven op het kruis en op het kruis plaatsen. Er was geschreven, Jezus de Nazoreër. En de Heer Jezus had gezegd, gij zegt dat ik koning ben. En wat staat er dan? De koning der Joden. Het was in het Hebreeuws, in het Latijn, in het Grieks geschreven. Iedereen kon het lezen. Dit is Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. En u weet wel, de fariseeërs die kwamen later naar Pilatus toe en die zeiden, u moet dat bord toch wel even veranderen, want hier klopt helemaal niets van. Zeg, schrijf er even bij, hij heeft het gezegd, maar het is natuurlijk niet zo. En dan zegt Pilatus zo mooi in vers 22, van Johannes 19, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Gij zegt dat ik de koning der Joden ben. Het is gebeurd. Pilatus heeft gezegd. Pilatus heeft gesproken. En de Jezus is inderdaad de koning der Joden. En hij zal straks als koning der Joden terugkeren. Maar, weet u, in dit alles lijkt de Heer Jezus heel veel op koning David. Hij is de uiteindelijke David, die de vijand overwint, die zijn volk zal verlossen. Laten we David heel even vergelijken met Jezus. Waar is David geboren? In Bethlehem. Waar is Jezus geboren? In Bethlehem. Waar heeft David geregeerd? Welke stad maakt hij tot zijn residentie? Jeruzalem. Waar zal Christus regeren? In Jeruzalem. Toen David gezalfd werd tot koning, in Bethlehem, zat hij toen de volgende dag op de troon in Jeruzalem? Nee, hij moest vluchten. Hij moest naar de spelonk Adulam. En in de spelonk Adulam kwamen inderdaad een heleboel mensen naar hem toe. Misdadigers, mensen die gezocht werden door de justitie, zou je kunnen zeggen. Zijn familieleden. Iedereen die wat had, die kwam bij David. Alle kneusjes, zou je bijna kunnen zeggen, kwamen bij David. En David zei, bij mij ben je veilig. En David werd hun aanvoerder. David was wel een soort koning, maar een koningschap in het verborgen. Een koningschap, ja, wat niet zichtbaar was. En het is wel heel wonderlijk dat juist deze mannen en vrouwen die zich aansloten bij David later de helden waren van David. En de sleutelposities kregen in zijn koninkrijk. Lijkt het ook niet een klein beetje op vandaag dat in de Romeinenbrief ook staat, als wij delen in zijn lijden, zullen we straks ook delen in zijn heerlijkheid. En dat hebben deze mannen van David mogen ervaren. Maar tussen zijn geboorte in Bethlehem en zijn aankondiging van zijn koningschap en uiteindelijk het moment dat alle stammen van Israël bij David in Hebron kwamen om hem tot koning te zalven over heel Israël, daar zitten tientallen, hoort het goed, tientallen jaren zitten daartussen. Van vluchten, van verborgenheid, van verworpenheid. Er zat een hele tijd tussen. En weet u, tussen de geboorte van Christus en zijn uiteindelijk koningschap in Jeruzalem, daar zit een hele periode tussen. Van verworpenheid, van lijden. Net zoals bij David. Maar er zal een moment komen dat alle stammen de Heer Jezus zullen aanvaarden als koning. Nog een tekst die heel belangrijk is. Kijkt u maar eens in Lucas 1 vers 31. Daar wordt de koning aangekondigd. In Lucas 1 vers 31. Lucas 1 vers 31 tot en met 33. Daar zegt de engel Gabriël tegen Maria, gij zult zwanger worden en gij zult een zoon baren, gij zult de naam Jezus, Yeshua, dat is dezelfde naam als Jozua in het Hebreeuws, degene die het volk verloste in het land bracht, geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden en de Heere zal hem, en lees goed wat er staat, de troon van zijn vader David geven. Broeders en zusters, wees eens eerlijk. Waar heeft die troon gestaan? In Jeruzalem. En de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan alleen in Jeruzalem. Die troon van David, dat is niet de pauselijke stoel in Rome. Dat is niet de stoel in Constantinopel. Die troon van David is niet de troon die bepaalde gemeenten in hun midden willen bouwen door de lofzeggingen en de lofzangen. We gaan uw troon bouwen in ons midden. Die troon is het niet. De troon van David heeft alleen in Jeruzalem gestaan en zal ook in Jeruzalem staan. Nergens anders. En daar staat heel duidelijk, de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En hij zal als koning, een heel belangrijk vers, als koning over, waarover gaat hier Jezus regeren? Over het huis van Jacob. Hoort u bij het huis van Jacob? Nee. Over het huis van Jacob. Als Jezus over het huis van Jacob gaat regeren, dan gaat hier Jezus regeren over de 12 zonen van Jacob. Over Israël. En dat moment zal straks aanbreken. En het is onvoorstelbaar hoe deze teksten soms zo vergeestelijkt worden. En als je over Jesaja dan leest, over de berg des Heren zal vaststaan, dan zeggen heel veel theologen, ja, dat is de kerk die vast zal staan. En alle geestelijke zegeningen van Israël worden op de kerk betrokken. En de kerk is Israël. En dan zitten we precies bij degene die dit luid en duidelijk verkondigd heeft in de vierde eeuw na Christus. Onze bekende kerkvader Augustinus. En Augustinus, die leerde dat de kerk is het ware Israël. En God heeft geen enkele bemoeienis meer met het aardse volk Israël. Nou, daar hebben we vanmorgen iets over gehoord, over het Messiaanse volk. Over het Messiaanse lijden. En deze dwaalleer heeft zich vastgezet in de gemeente. Vastgezet eigenlijk bijna op alle universiteiten waar theologie gedoseerd wordt. En is misschien wel het oordeel wat God geeft over de gemeente van vandaag. Want ik denk als wij, en dat staat ook heel duidelijk in Romeinen 11. Als wij ons als gemeente verheffen boven Israël, dan zegt Paulus, God heeft Israël niet gespaard, zou God dan de kerk sparen? En als je ziet hoeveel kerken vandaag leegstaan, dan denk ik wel eens van, zou dit de profetie zijn vanuit Paulus? Het is een enorme theologische dwaling. Augustinus die zei, toen Jezus aan het kruis stierf en toen hij riep het is volbracht, toen werd Satan in de afgrond gegooid. Het was Satan overwonnen en toen is het Messiaanse vrederijk begonnen. Ik weet wel, broeder Blok, oude broeder Blok van directeur van het, of voorzitter van het Zoeklicht, die zei altijd, als je dat gelooft, dan wil ik een keer meenemen naar de dierentuin in Artis en dan steek je het hoofd maar eens een keer door de tralies. Dan zul je nog een keer zeggen of je in het vrederijk leeft of niet. Het is zo krom om nu te denken dat wij vandaag in het vrederijk leven, waarin de leeuw met het lammetje samen liggen. Ja, maar dat moeten we versymboliseren. En zo is men eigenlijk bezig om die Bijbel aan te passen aan de theologie van vandaag. Daarom heel belangrijk dat we de Bijbel kennen en weten wat er in de Bijbel staat. Nou, laten we vanuit ditgene wat we nu besproken hebben, nog even kijken naar die hele duidelijke profetie uit het boek Daniël. En in Daniël 2, en u weet dat Daniël van de Heer de opdracht kreeg om deze profetieën die Daniël kreeg te verzegelen tot de eindtijd. Hij zei, verzegel deze profetieën tot de eindtijd. En dan ben ik best wel benieuwd of Gods geest dat gedaan heeft. Hij kan die profetie wel verzegelen, maar je kunt alleen maar de Bijbel begrijpen door de Heilige Geest. En zou de Heilige Geest eeuwenlang dat boek Daniël als het ware dichtgehouden hebben? En het in onze tijd, ik denk in onze tijd, met name geopend heeft. Zodat wij de boodschap uit het boek Daniël wel kunnen begrijpen. Over de oprichting van het koninkrijk staat in vers 44 van Daniël 2 een heel belangrijk vers. In Daniël 2 vers 44 daar staat, maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Hier zien we het koninkrijk van de Heer. Het koninkrijk dat zal komen. En wat voor koninkrijk? Nou, eerst heel belangrijk, in de dagen van die koningen. En welke koning was dat dan? Dan is het natuurlijk heel belangrijk om te weten over welke tijd gaat het dan. Nou, u kent het wel. Als Nebukadnezar die droom heeft van dat beeld met dat gouden hoofd, die zilveren borst en armen, die koperen buik en die ijzeren benen, die uiteindelijk uitmonden in die twee voeten met die 10 tenen van ijzer en leem. En dan wil Nebukadnezar natuurlijk weten wat betekent dat beeld. En er was er maar één die dat uit kon leggen, dat was Daniël. En zei: koning Daniël, God heeft u bekendgemaakt wat er in de wereldgeschiedenis gaat gebeuren. Het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk met die ijzeren benen. En het Romeinse wereldrijk mondt uiteindelijk uit in die twee voeten met die 10 tenen. En in de dagen van die koningen zal God een rijk oprichten. Nou, en u kunt dan ook in het volgende vers zien dat er een steen van de bergen komt en die al die koninkrijken vermorzelt. En wij gaan vanavond ook zien dat de komst van Jezus heeft alles te maken met deze vier koninkrijken. En laat ik ze dan maar even noemen in de manier waarop ze vandaag genoemd worden. Iran, Irak, Griekenland en Rome. Dat zijn de vier koninkrijken die met name getroffen worden als Jezus terugkomt. Dit zijn de vier koninkrijken. En dan is het heel wonderlijk, als je dan een paar hoofdstukken verder kijkt, een paar dingen even, Daniël 7, dan worden er niet vier delen van een beeld benoemd, die dan vier koninkrijken voorstellen, maar dan zijn er vier dieren die voorgesteld worden. En die twee benen van ijzer, die worden in een vierde dier voorgesteld. En daar wil ik toch even iets over lezen. In vers 7 en 8, dan staat er van Daniël 7, dan komt dat vierde dier. En dan staat er: daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk. Het was grote, en dan komt dat die ijzeren benen weer terug, ijzeren tanden. Het at en vermaalde, en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En het dier verschilde van alle vorige. En het had 10 horens. Het is ook inderdaad waar dat het Romeinse Rijk een heel ander wereldrijk vormde dan al die andere wereldrijken. Het Romeinse wereldrijk was gesitueerd rondom de Middellandse Zee. En de Middellandse Zee speelt straks nog een hele belangrijke rol hierin. En dan staat er: en het dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. In plaats van de 10 tenen aan die twee voeten. En dan komt er iets heel opmerkelijks. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. Die 3 van de vorige horens werden uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Een klein horentje. En wat is het dan voor een horentje? Nou, kijkt u maar in vers 25 van hetzelfde hoofdstuk. Daar staat over die horen, dat kleine horentje: hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daar wordt 3,5 jaar mee bedoeld. Dan zal de vierschaar zich neerzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogste. En zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. In het laatste hoofdstuk staat er zelfs dat koningschap wordt gegeven aan het volk van Daniël. Letterlijk staat dat er. Hier ziet u dat uit deze 10 koninkrijken één machthebber zal ontstaan, zich zal opwerken, die wij kennen, en daar gaat Daniël heel duidelijk over als de antichrist. Die zich tegen de Heer zal verzetten en zich gelijk wil stellen aan de Heer. De antichrist wordt hier beschreven. En weet u, in deze tijd leven we. We leven in de tijd dat het Romeinse wereldrijk weer opnieuw als het ware leven ingeblazen krijgt in de Europese Unie van vandaag. En het is onvoorstelbaar hoe ook onze minister Rosenthal, hoe zijn houding is ten opzichte van dat wat er vandaag in Syrië gebeurt. Want wat er vandaag in Syrië gebeurt, en waar Rosenthal ook gezegd heeft, de Syrische ministers en de Syrische officiers, die moeten overlopen naar het bevrijdingsleger. En het bevrijdingsleger, broeders, is niets anders dan zeer fanatieke moslims. En dan is Syrië de volgende staat die valt, net zoals de Noord-Afrikaanse staten. En dan vluchten sowieso alle christenen weg uit Syrië. En alle gematigde mensen vluchten er weg. En het is onvoorstelbaar dat de Europese Unie en Amerika opnieuw dezelfde fouten maken. Maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. En het lijkt erop dat het allemaal daar rondom de Middellandse Zee gaat spannen. Ik heb daar tijdens de 60-plus groep, een hele fijne morgen was dat, iets over verteld. Mensen die wel eens op internet aan het zoeken zijn, ik zou u eens willen vragen, zoek eens op internet over de Leviathan. U weet, de Leviathan is die snelle, kronkelige slang die met Satan vergeleken wordt. Weet u dat er in Israël in 2010 een enorm gasveld gevonden is? Dat gasveld, dat is zo groot in de Middellandse Zee, in de oostkom van de Middellandse Zee. Dat gasveld is zo groot, strekt zich uit van de kust van Israël tot de kust van Libanon en naar het westen tot Cyprus. Zo'n groot gasveld is dat. Een groep uit Texas die heeft het ontdekt. Ze willen het natuurlijk exploiteren. Turkije die heeft al gesprekken gehad met Shell om vanuit, u weet, Cyprus is tweelandig, hè, twee nationaliteiten heb je daar, het Turkse deel van Cyprus. Daar wil Turkije vanuit gaan exploiteren gas. Griekenland wil vanuit het Griekse deel van Cyprus zijn aandeel halen uit dit gasveld. En natuurlijk hebben we Israël. En dit zet de politieke situatie zo op scherp daar in Israël. En u weet natuurlijk ook na de aardbeving in Japan dat men op zoek is naar andere energiebronnen. In Japan zijn op één na alle kerncentrales gesloten. En men is op zoek naar andere energiebronnen en dat juist in de laatste tijd energie de grote machtbron wordt die landen nodig hebben. Het is een enorm gasveld. En weet u, en dan komt het eigenlijk heel wonderlijk, hoe men dit gasveld genoemd heeft. Dit gasveld heet de Leviathan. Het gasveld de Leviathan. Konden ze nou geen mooiere naam bedenken? Zo heet dit gasveld. Niet een grasveld, maar een gasveld. De Leviathan. Kunt u zich voorstellen dat dit zo explosief wordt wat daar gebeurt? Kunt u nu ook begrijpen, en dat zijn de dingen die wij misschien niet zo direct weten, maar er was een aardgaspijpleiding vanuit Egypte door Israël heen, door Libanon heen, Jordanië, Libanon, en die eindigt in, jawel, de stad Homs. Er is een enorme pijpleiding met aardolie vanuit Irak en die eindigt in de stad Homs in Syrië. Begrijpt u nu waarom dat er zo gestreden is om Homs? In Homs waren gewapende Al-Qaeda-strijders die juist die stad in bezit wilden nemen en wilden houden. Omdat energie is macht. En nou, en dit heeft ook meegespeeld dat Europa zoveel geïnvesteerd heeft in Griekenland. Ze wilden dat Griekenland binnen de Europese Unie bleef. Weet u waarom? Omdat Griekenland straks aansluiting heeft op dat gasveld. En dan wordt er een pijpleiding gelegd van Cyprus naar het vasteland in Griekenland. En dan is de hele Europese Unie kan van energie voorzien worden vanuit Griekenland. En daarom wilde men Griekenland ook kost wat het kost bij de Europese Unie houden. Ziet u nou ook hoe ook Griekenland, en ik had het net over Irak, over Iran, over Rome, over Griekenland, dat alle vier een uitermate belangrijke rol zullen spelen bij de wederkomst van Christus. Want daar ligt de macht. Daar ligt de macht van Europa. Mensen, we leven in een hele wonderlijke tijd. En er staat in Openbaring 13 dat vanuit de zee zal er een Leviathan, een monster, zijn kop opsteken. En dat is niet zomaar dat daar staat. Vanuit de zee. En daarom is het niet toevallig dat men deze macht, deze energie, dit gasveld, de naam Leviathan gegeven heeft. Mensen, we leven in profetische tijden. En weet je, heel veel gemeenten, nogmaals, heel veel gemeenten die zeggen, Jezus is nu koning. En je hoeft nu niet ziek te zijn. Je kan nou alle wonderen verwachten. Want hij is nu koning. In deze gemeenten zul je waarschijnlijk zelden of nooit horen dat Jezus gauw terugkomt. Je zult in deze gemeente sowieso nooit horen dat er een opname van de gemeente is. En daarom is het heel belangrijk, broeders en zusters, dat wij in deze eindtijd heel trouw bij het woord van God blijven. En het profetisch woord kennen. En ook klaar zijn om de Jezus te ontmoeten als hij zijn gemeente tot zich zal nemen. Amen. Zullen we samen dat prachtige lied zingen uit het supplement 7, Glorieklokken 52, Lichtstad met uw palenpoorten. Wonderstad zo hoog gebouwd. Terwijl we dat zingen, zal er ook gecollecteerd worden. De eerste collecte is dan voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze rondgang. Zullen we samen de Heer danken. Heer, dank u wel dat we vanavond zo naar uw woord mochten luisteren. En tegelijkertijd ook weten, Heer, dat er met name in de eindtijd staat dat er velen verleid zullen worden. Heer, dat er velen verleid zullen worden door valse christussen, door een foute leer, een ander evangelie wat verkondigd wordt. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons maar heel dicht bij u houden en heel dicht bij uw woord houden. En dat we als gemeente een Maranatha-gemeente zijn die klaar is om u te ontmoeten. Heer, we willen u bidden, wilt u ons helpen, Heer, om uw woord te verstaan, uw woord te begrijpen, maar ook tegelijkertijd te letten op de tekenen van de tijd. Heer, we willen u bidden, wilt u ons als gemeente ook zegenen en ook klaarmaken, Heer, om u te ontmoeten, maar ook om anderen te vertellen dat, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, dat u, Heer Jezus, huilt om Jeruzalem, och of gij ook deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Heer, we weten niet hoeveel dagen we nog krijgen, maar dit is de dag van verlossing, dit is de dag van het heil. Heer, misschien morgen is het voorbij. En we weten, Heer, dat er zoveel tekenen zijn die tekenend zijn voor uw spoedige komst. Heer, het is onvoorstelbaar dat er nog zoveel christenen slapen en het niet doorhebben. Heer, wilt u ons wakker maken, dat we wakende zijn. En dat als de roep klinkt, ga uit hem tegemoet, de bruidegom komt, dat onze lampen in orde zijn en dat we olie hebben, zodat we kunnen branden. Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u het beschermen? En we weten, Heer, dat uw volk Israël in de eindtijd een uitermate belangrijke rol zal spelen. Met name als het gaat over de vestiging van uw koninkrijk op aarde. Maar ook voor ons als gemeente heeft u een hele belangrijke taak. Want zolang u nog weg bent en zolang de mensen op deze wereld roepen, we willen niet dat hij als koning over ons zal regeren, hebben wij de opdracht om het evangelie te verkondigen. Want er zal een tijd komen dat u terug zult komen en ons zult vragen, wat heb je met dat gedaan wat ik je toevertrouwd heb? En wilt u ons dan trouw maken, Heer, om ook anderen te vertellen van u? Heer Jezus, dank u wel dat we zo deze week in het bijzonder stil mogen staan bij uw verlossingswerk aan het kruis op Golgotha. Dank u wel, Heer Jezus, dat u deze weg ging. Dat u deze weg van versmading, van lijden, van verwerping gegaan bent. En dat u daarin de knecht van God was. Dat deed wat uw vader van u vroeg, in uiterste gehoorzaamheid. Heer, dank u wel dat het zoveel vrucht gedragen heeft. En straks ook, dat deze vrucht wereldwijd bekend zal worden. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook de komende week heel dicht bij u houden, en wilt u ons helpen om een licht van u te zijn. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Het slotlied is lied 981, uit de nieuwe bundel van Johannes de Heer. Wat zal de wereld straks mooi zijn op die dag als Jezus zal komen. We zingen de eerste vier coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En als u wilt, het zou misschien heel mooi zijn om dit lied staande te zingen. En zo gaan we heen onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot die dag dat we Jezus mogen ontmoeten. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.